Zullen we gewoon een moment even bidden voordat wij onze gedachten oriënteren naar de preek. Ik wil niet zeggen dat die heel anders is, maar wel een klein beetje. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om zo rustig met elkaar te mogen lezen over het nieuwe Jeruzalem en dan volmondig zo'n lied te kunnen zingen, Heer. Genade zo oneindig groot, wat zo onvoorstelbaar is. Diepe theologische fundamenten weergeeft. Heer, dat wij werkelijk kunnen zeggen, het is de absolute soevereine genade. In het Engels zijn dat ook de doctrines of grace. Heer, die zo groot zijn, waarin wij de soevereine genade van God, van u zien, dat u geeft aan degene aan wie u het wil. Het hangt niet af van de mens of die rent of niet, het hangt af van u die geeft. U geeft uw barmhartigheid aan wie u wilt. En dat u ook zo dat aan ons gegeven heeft. Dat u ons, toen wij nog dood waren, uw zoon voor ons liet sterven. En dat wij ook mogen zien dat u ons door genade vasthoudt. Dat wij op weg zijn, Heer, werkelijk pelgrims. Dat wij hier niet onze huizen moeten bouwen als zijnde van dit is ons eeuwige oord. Heer, wij zijn op doorreis. We zijn op weg naar een thuis. We zijn op weg naar een plaats waar u ons zo graag wil hebben. Waar u in ons midden wil wonen. Waar uw heerlijkheid in volheid zal stralen. Wat we lazen in het Oude Testament in Ezechiël bij de inzegening van Salomo. Toen de tempel ingehuldigd werd als het ware. Dat niemand de tempel kon ingaan vanwege de glorie des Heren. Die glorie zal in alle volheid schijnen in het nieuwe Jeruzalem en alles doorgrondend zijn. Heer, wij kunnen het ons niet voorstellen, maar dat is de stad waar wij op naar op weg zijn. Heer, mogen wij dan ook vandaag ons leven weer zo serieus nemen dat alles wat wij hier vandaag doen, zeggen en denken, waar wij mee bezig zijn, dat we dat mogen doen met een eeuwigheidsperspectief. En dan kunnen wij maar één ding ook zeggen. Dank u wel voor het lam. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hier op aarde heeft gewandeld. Dat uw sporen heeft nagelaten, sporen van eeuwigheidswaarde. U kwam hier met een missie om de inwoners van de stad, van de toekomstige stad, te verwerven. U kwam om de prijs van onze zonde te betalen. En door genade houdt u ons vast. Heer, we kennen allemaal die zwakke momenten dat ons lichaam en onze geest vermoeid is. Als onze geest niet het sterkste is, Heer, om grote dingen van u te denken, dat wij ons vast kunnen houden aan dat kruis en eenvoudig kunnen zeggen, Heer, het werk wat u begonnen bent, zult u ook afmaken. Al mogen wij struikelen, wij zullen niet vallen uit genade. Wij kunnen niet meer uit genade vallen, Heer. Wij kunnen niet meer uit uw hand vallen. Wij zijn eens en voor altijd geadopteerd in uw huisgezin. Dan mogen we dat ook werkelijke fundament van ons leven maken. En daaruit leven. Heer, dat schraagt ons gevoel. Dat sterkt onze ruggengraat van ons geloof. Dat geeft eer en glorie voor de prijs die betaald is. Ongekend wat u betaald heeft, Heer Jezus. U heeft het niet zomaar betaald om ons binnen te krijgen in een gewone hemel en een gewone aarde. U heeft ons zelfs zoveel betaald. Uw offer was zo onmetelijk groot dat er zelfs een nieuwe stad achterweg komt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde door uw prijs betaald. Niets van de toekomst zal losstaan van het kruis. Mogen ons dat realiseren, ook vandaag weer verder. Heer, mag deze preek ook weer tot uw eer en glorie zijn. Mag het opbouwend zijn voor ons. Mag het niet alleen ons theologisch voeden, maar ook ons leven veranderen. Mogen we vragen of u met uw Heilige Geest ons wil kneden. Wil vormen. Mogen we dat ook gewillig doen, Heer. Mogen we daar ook vreugde in beleven als u snoeit. mogen wij ook de ogen van ons van anderen afhalen, Heer. En ook in elkaar, als we dat al mogen zien, Heer, dat wij ook positief naar elkaar kijken. Dat wij ook uw hand in elkaars leven mogen zien. En u daarvoor loven en prijzen. Heer, bouw ons zo, als uw kinderen, op weg naar een nieuwe stad. Hou ons vast door uw genade. En dan is er maar één naam. Niet de naam van een apostel, maar het is een naam die alle namen te boven stijgt. Dat is de naam van Jezus. En zijn naam bidden wij. Amen. Markus hoofdstuk 9, vers 33 tot 37. We zijn niet meer zo ver van de Lijdensweek. Hoofdstuk 11 begint de Lijdensweek van onze Heer Jezus, de intocht van Jeruzalem. Maar hij heeft nog heel wat lessen die hij aan zijn discipelen mee moet geven. En we hebben kunnen lezen dat hij regelmatig spreekt over zijn lijden, zijn kruisiging, zijn dood, zijn sterven, als we het zo mogen zeggen, zijn opstanding. Maar er is nog een les die hij herhaaldelijk moet herhalen. En dat is de les over de ware grootheid. Zoals de titel van de preek ook aangeeft. Zullen we met elkaar de verzen lezen? Hij doet dit niet eenmalig. De Heer heeft ook deze les meermalen voor zijn discipelen. Maar dit is de eerste keer dat we hem tegenkomen in het Markus Evangelie. Markus 9, vers 33 tot 37. En zij kwamen te Capernaum, weten we nog, dat ze door Galilea aan het wandelen waren, aan het reizen, en ze komen in Capernaum. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun, waarover waart gij onderweg in gesprek? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkander erover gesproken wie de meeste was. En hij ging zitten, riep de twaalfen en zeide tot hem, wel, indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en allerdienaar. Hij nam een kind, plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hem, wie één van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Tot zover. Schriftlezing voor vandaag. Weet u dat genade? Nee, misschien een raadseltje. Wat is de overeenkomst tussen de genade van God en water? Het loopt naar het laagste punt. Het loopt van boven naar beneden. Het loopt naar het laagste punt. Vandaag staan we dan ook stil bij de ware grootheid. Want Jezus gaat zijn discipelen vertellen over nederigheid. En als wij de Bijbel, één ding van de Bijbel begrijpen, dan geeft God aan de nederige zijn genade. Niet aan de trotsen. Niet aan de trotsen. Meneer Moody, ik weet niet of u hem kent, een grote evangelist uit de vorige eeuw, die zei dit. De grootheid van een man is niet hoeveel dienaren hij heeft, maar hoeveel mensen hij dient. Een andere uitspraak van Moody is dit. We zijn vaak veel te groot voor God om gebruikt te worden, maar nooit te klein. Wijze uitspraken die absoluut ook bijbels zijn. Nederigheid. Want dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zijn discipelen hier leert. En het wonderlijke is, dit komt direct na zijn aankondiging van het lijden. In hoofdstuk 10, waar we de vorige keer ook stilgestaan hebben, vertelt hij nog een keer over zijn lijden. En direct na die tijd gaan de discipelen weer spreken over wie de meeste is. Waar, weet je wel, Johannes en Jacobus komen, maar hier mogen wij links en rechts van u zitten. Het is zelfs zo, dat op het laatste avondmaal, dat ze met elkaar om de tafel zitten, uren voor het sterven van onze Heer Jezus. De gesprekken, en alleen Lucas schrijft erover, dus in Markus zullen we daar niet over spreken. Dat alleen Lucas erover schrijft dat ze met elkaar in gesprek zijn over wie de meeste is. Drie lessen achter elkaar. Elke keer verbonden met het lijden en sterven van Christus. Waar de discipelen denken van, Wel, dat is voor hem, voor ons, is daar die nieuwe stad. En wie mag er aan de linker en aan de rechterhand zitten? En de Heer maakt daar op een fenomenale wijze gebruik van. Om de mensen, om zijn discipelen, zijn 12 in dit geval, te instrueren over nederigheid. En is dat ook niet iets wat, nou wat zal ik zeggen, bij ons een uitstervend iets is? Heeft u wel eens in de maatschappij gewandeld en iets gehoord over nederigheid? Een woord wat je niet eens hoort. Wat niet eens in de mond of over de lippen van mensen komen. Het is werkelijk, nederigheid wordt ook letterlijk met uitsterven bedreigd. De laatste willen zijn. Waar draait het hier om in onze wereld waarin wij leven? Het draait alleen maar om kampioenen. We hebben gisteravond 2 grote landskampioenen tegen elkaar zien voetballen. En er is uiteindelijk maar 1 kampioen. Er is ook maar 1 voetbalclub in de wereld die goed is. En dat is Barcelona, is mij verteld thuis. Voor degene die het nog niet wist, gisteravond was de Champions League. Zegt u misschien niks, mij ook niet. Maar er is alleen maar plaats voor kampioenen. Degene die de beker kan vasthouden, is winnaar. Er is geen ruimte voor een tweede plaats. Er is alleen maar plaats voor kampioenen. Iedereen wil nummer 1 zijn. Nederigheid is wereldvreemd. Sterker nog, in ons gevallen DNA zit nou niet bepaald een chromosoom voor nederigheid, is het wel? Ik hoop dat ze die nog ooit een keer gaan vinden, maar ik vermoed het niet. Anders zou ik zelfs overwegen om... Nou, dat laat ik toch maar aan de Heer over, vooruit. De mens in zijn gevallen staat, we hebben het gisteren mogen horen van Jetro, in zijn verkondiging van het evangelie. Wat is het eigenlijk heerlijk, hè, dat we zo'n jongen in onze gemeente hebben, waar ik gewoon elke keer na die tijd kan komen en een genadeboodschap kan geven. En waar Jetro het volle geweld opvangt. Maar de mens is arrogant, hooghartig, kampioen in trots. Ja? Als wij in de wereld ergens in uitblinken, in onze gevallen staan, dan is het aan de top te staan. De woorden als krachtig, de mooiste, de beste, de grootste, de snelste. Ja? Alles draait erom. Alles draait erom. Als je een verhaal met iemand vertelt, iemand heeft het altijd groter, mooier, luxer. Sneller meegemaakt. Och, dat is nog niks. Ik zeg altijd aan het eind, dan heb ik het laatste woord. Dan zeg ik, ik kan het nog sterker vertellen. Maar dan moet ik gaan liegen. Ja. Dit is waar we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, allemaal mee te maken krijgen. We zijn alles behalve nederig. Alles behalve. Maar het is zelfs, en als ik dan een stapje verder ging, en hier werd ik zo net voor de voorbereiding van de preek ook mee geconfronteerd, zelfs in de evangelische wereld, dat het woordje nederigheid anders verpakt gaat worden. En dat is iets waar ik me toch regelmatig zorgen over maak. En normaal gesproken is dit iets waar ik eigenlijk helemaal in onze gemeente tegenkom. Ik was hier, ik zou bijna zeggen, van bevrijd. Ja? Zelfs in mijn eigen studie kwam ik daar niet meer tegen. Maar 2 keer over en zo de laatste 2 weken werd ik hiermee geconfronteerd, dat ik inderdaad dacht van mensen, waar ben je mee bezig? Want zo vaak, als ik spreek over nederigheid en de minste willen zijn, en dan hoor ik een echo in de evangelische wereld, dan hoor ik ook een komma maar. We hebben toch wel een eigenwaarde, Erik? We moeten onszelf toch wel kunnen ontplooien? En toen kreeg ik het volgende in mijn handen geschoven. Ja? En die zei dit. Wel, iemand met een te lage eigenwaarde, die wordt in zijn ontwikkeling afgeremd. Te lage eigenwaarde. En ik zat er met die persoon en zei, maar volgens mij heeft elke mens genoeg eigenwaarde. Iedereen is trots. En als daar al nederigheid in zit, dan is dat valse nederigheid in een gewoon mens. Dan is dat altijd weer uit de verkeerde motieven. En dat is nooit iets zuiver. En die omschreef het als volgt. De ontwikkeling van je persoonlijkheid wordt afgeremd als je een lage eigenwaarde hebt. Een te laag beeld van jezelf. We kunnen onszelf niet langer meer lief hebben. En we kunnen ook zo anderen niet lief hebben. En dan galmt die echo van de Heer Jezus zijn woorden in mijn gedachten. Je moet jezelf haten. Jezelf verloochenen. Je kruis opnemen. Deze persoon ging verder. We kunnen in isolement terecht komen. Ja? En de liefde en de acceptatie waar we zo naar verlangen, lijkt verder weg dan ooit. Op deze manier heeft de boze zijn doel bereikt. Het grootste en het machtigste wapen van de boze is jezelf verwerpen. Wanneer je jezelf verworpen hebt, ben je totaal verlamd. Heb het heel moeilijk met vriendschappen, omdat je niet geleerd hebt om lief te hebben. En dan is het uiteindelijk ook onmogelijk om in God te geloven die onvoorwaardelijk van je houdt. Ik kan niet anders zeggen, mensen, dit is psychologische babbel. Dit zijn de mensen. Soms heb ik echt te doen in dit opzicht met mensen die psychologie gestudeerd hebben. Omdat dit een gebruikt wordt als een synoniem voor nederigheid. In hun manier waarop ze het uitwerken. En ik zal eerlijk zeggen, in mijn optiek, en het is echt uit de grond van mijn bezorgde hart, niet om hard te zijn of iemand te veroordelen, maar de psychologie, en zoals dat vandaag verkondigd wordt, houdt velen uit het koninkrijk van God. Want je gaat hier naar het belangrijkste punt van je leven. En dat is, zie jezelf schuldig en zondig voor wie je ook werkelijk bent. Of niet. Om jezelf te aanvaarden, ja, worden wij... De nadruk ligt op zelfaanvaarding. Dat je daarmee aan de slag gaat. Wel, ik kan u zeggen, niemand, en dat komt dan voort uit, je moet geen laag beeld van jezelf hebben. Je moet jezelf niet laag stellen. Je mag er zijn in de Heer. Wel, ik zei het al, niemand kampt met minderwaardigheidsideeën. Oh, ideeën misschien wel, maar niemand kampt met minderwaardigheid. Dat is één grote leugen. Dat zeg ik heel eenvoudig en heel zachtjes. Maar wel ferm. Dit is een psychologisch sprookje. Er is geen mens met een te klein zelfbeeld. Geen persoonlijkheid wordt afgeremd door een lage eigenwaarde. Dat is niet wat ik tegenkom in de Bijbel. Wij kampen met een chronisch tekort aan nederigheid. Zeg, laat mij maar de minste zijn. Heer. Misschien dat je het zo zou kunnen zeggen, in de counselingcursus heb ik dat destijds ook zo neergezet. Dat je zou kunnen zeggen, de wereld en zijn psychologie zegt eigenlijk dit. God is er voor ons. Hij houdt van ons, hij heeft een geweld. Nee, dat is niet eens dat is de christelijke psychologie. God is er voor ons, hij houdt van ons en hij heeft een goed plan voor ons. Dat is wat ik hierin proef. Hij is de butler in ons, in de hemel. God en de mens. Ik heb dit destijds ook de mix genoemd. Als ik mijn Bijbel lees, dan kom ik wat anders tegen. De Bijbel zegt dat wij er zijn voor God. Zegt u het maar, Heer. Hoe kan ik u dienen? Als wij ons vernederen voor zijn aangezicht, zal hij ons genade verlenen. Ik hoop daar vandaag wat verder in te gaan, dat we daarin in dat denken God centraal zetten. Dit is wat ik de max noem. Dit is Bijbel alleen. Dit is max, waar je gewoon kan zeggen van, Heer, laat mij de laatste zijn. Zie je het al voor je, als wij een grote advertentie plaatsen in een dagblad hier. Wij geven een cursus, een seminar over hoe de minste te zijn. Hoeveel denk je, hoeveel mensen zullen er komen? Zullen niet zoveel komen. Ja? En dit is ook eigenlijk wat je bij de discipelen ziet. En laten we wel wezen. We kunnen aan de ene kant natuurlijk rigoureus zijn. Maar als je kijkt dat de discipelen daar 3 keer over onderwezen worden. En zelfs tot het laatste moment dat ze bij het avondmaal zitten. Bij de laatste avondmaal waar de Heer uren voor zijn sterven lijden. En lichten. En ze praten nog over wie de meeste is. Dan is dit een les die zo helder is. Ook voor ons. Dit is een les over de ware grootheid. En ze kwamen niet uit zichzelf, dat lazen we ook in de tekst. De Heer moest ze zelf roepen, hè. Hij riep de 12 tot zich. Kom maar eens hier, want er is een les nodig. Een les die zo belangrijk is. En als zij het nodig hebben, dan denk ik dat wij dat ook nodig hebben. En de Heer begint met... Een bijzondere manier waarop hij elke keer begint, dat is een hartsgericht onderzoek. In vers 33. En zij kwamen te Capernaum en toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun, wel waarover waart gij aan het spreken toen we onderweg waren? Waar waren jullie over bezig toen wij wandelen door Galilea waren? En dat deed hij, dat vroeg hij in Capernaum. Marcus is de enige die dit trouwens even meldt. Marcus is de enige dat die even pauzeert en zegt van, we zijn in Capernaum en dit is een belangrijke plaats. Weten we het nog, Capernaum? Dat was de plaats waar Petrus' schoonmoeder genezen werd. Waar de blinde, of de lamme, door het dak naar beneden kwam. Dit was een hele belangrijke plaats waar ook Petrus en Andreas geroepen werden, waar Matthäus geroepen worden. Dat was allemaal in Capernaum. Daar had hij lang gewoond, weten we dat nog? Dit was zijn uitvalsbasis. En dat zien we eigenlijk wel een beetje terugkomen in het volgende. Hij kwam in Capernaum en toen hij thuis gekomen was. Staat het ook in de HSV? Ja. In het Grieks staat er werkelijk letterlijk het huis. Er staat dus een voorzetselwoord, een lidwoord. Het wordt aangeduid van het huis. Dit is niet zomaar een huis, een algemeen huis. Nee, dit is het huis. Dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, zijn uitvalsbasis waar hij tijden vandaan vertrokken is. Het lijkt er zelfs op dat dit mogelijk zelfs het huis van Petrus was. Het is niet geheel onwaarschijnlijk, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat het huis van Petrus was, die daar ook vandaan kwam. Zijn thuis, een plaats van rust. Kun je dat voorstellen na een lange reis over de stoffige wegen van Galilea, dat je aankomt en rustig een thuis hebt? Dit was ook trouwens het huis wat helemaal volgepropt zat, dat niemand bij hem kon komen, dat helemaal bepakt was. Dit was echt vol, toen, maar nu niet. En de Heer gaat in gesprek. Hij stelt een vraag. Waarover? Waarover waren jullie nu in gesprek tijdens ons reis? Misschien. Dat is wel eens leuk. Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe vaak Jezus een vraag stelt? Zullen we dat even doen? Gewoon in het Marcus-evangelie. En dan zie je als het ware hoe verder hij in zijn bediening komt, hoe meer vragen hij gaat stellen. Hoe meer vragen hij gaat stellen. Laten we het gewoon eens doen. Marcus 2 vers 19. Laten we ze, ik wil niet zeggen allemaal, maar zo grotendeels eens even doorheen lopen. Dat je hoort hoe vaak Jezus een vraag stelt. Hoofdstuk 2 vers 19. En Jezus zegt dan tot hun, kunnen de bruiloftgasten dan vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Let wel, de vragen die de Heer Jezus stelt zijn nooit om informatie in te winnen die hij niet had. Hè? Nou, van de week werd een vraag mij gesteld door iemand van jullie die inderdaad zei, Erik, ik was in mijn Bijbel aan het lezen dat Jezus de uren niet wist van zijn wederkomst. Hoe kan ik dat rijmen met zijn persoon als God? Nou, hij was mens, hij was de zoon van God, waarin hij alles wist, maar hij was ook de zoon des mensen. Waar hij op momenten ook zijn mensheid heel duidelijk naar voren ziet komen. Wat dacht je van het gebed in Gethsemane? Heer, als deze beker voor mij door zou kunnen gaan. Voorbij zou kunnen gaan. Dit is vanuit zijn mensheid. Waar hij weet dat juist zijn mensheid hetgeen is waar hij te moet lijden. En daar pleit hij voor. En zo zie je continu die balans van de Heer Jezus over volledig God, alles wetend. Maar ook zijn mensheid zie je heel duidelijk naar voren komen in zijn leven. En zo stelt hij dus ook vragen, kunnen de bruiloftgasten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Nee, natuurlijk niet. Ja? Hoofdstuk 4 vers 13, waar hij net die gelijkenis van de zaaier had verteld. En dan gaat hij met zijn discipelen verder. Weet gij niet dat deze gelijkenis, wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan alle gelijkenissen verstaan? Het is continu stelt hij vragen, hoofdstuk 4 vers 30. Hoe zullen we dan het koninkrijk Gods afbeelden en onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? En hij stelde een open vraag. 10 versen verder, hoofdstuk 40. Ze zitten in die boot. De storm is stil. En hij vraagt dit, waarom zijt gij zo bevreesd? Hebt gij geen geloof? Hoofdstuk 5 vers 9. Toen die man met zijn demonen de berg af kwam stormen en kom bij de Heer, wat is de eerste vraag die de Heer ongeveer stelt daar? Hoe is uw naam? Alsof u dat niet wist. Vers 30. Op weg naar het dochtertje van Jairus, onderweg raakt er iemand hem aan. En wat zegt hij? Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Vers 39. gaat het huis van Jairus binnen. Waarom maakt gij misbaar? Waarom weent gij? Hoofdstuk 6 en hoofdstuk 6 vers 38. Hoeveel broden hebt gij? Hoofdstuk 7 vers 18 en 19. Nou, ik zou bijna zeggen 17 tot 21. Oh nee, 7, 18 en 19 wel, dat klopt je. Ja. Zijt gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet dat al wat van buiten in de mens komt, kan niet, hem niet onrein kan maken? Vers 19 van hoofdstuk 7. Omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buiken ter zijne plaatsen uitgaat? Vraagteken. Daar allemaal vragen. Hoofdstuk 8 vers 5. Hoeveel broden hebt gij? Vers 12. Waartoe begeert dit geslacht een teken? Hoofdstuk 8, en dat is een lang stuk. Dat is vers 17 tot 21 en dat staat vol met vragen. Hoofdstuk 8, vers 17. En toen hij dat bemerkte, zeide hij tot hen, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij nog niet? Hebt gij ook een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet toen ik de 5 broden brak voor 5000, hoeveel manden vol brokken hebt gij opgeraapt? Ze zeiden 12. En hij zeide bij de zeven voor de 4000, hoeveel korven vol brokken hebt gij opgeraapt? Ze zeiden 7. En hij zeide, begrijpt gij nog niet? Het is gewoon vraag na vraag na vraag na vraag. Hoofdstuk 8, vers 23. Ziet gij iets, die man? Ziet gij nu iets? Vers 27. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan vraagt hij aan zijn discipelen. En wie zeggen jullie dat ik ben? Zo kunnen we nog doorgaan. Dan zien we eigenlijk de intensiteit. Vers 36 van hoofdstuk 8. Wat baat het de mens dat de gehele wereld te winnen en zijn ziel schade te lijden? Vraagteken. Wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Hoofdstuk 9, vers 16. Waarom zijt gij met hen aan het redetwisten? O ongelovig geslacht, vers 19 van hoofdstuk 9. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. Dit is de manier, tot zover natuurlijk de vraag van vandaag. Ja, waarover sprak gij? De Heer Jezus heeft een fenomenale manier van onderwijzen. En we lezen daar vragen overheen en worden, ja, dat geloof ik wel. Onze geleerden die zeggen van, ja, vragen stellen is goed. Mijn zoon kwam onlangs thuis en zei van, papa, ik moet verschillende soorten vragen hebben. Open vragen, gesloten vragen en al dat. Maar wacht even. Wij hebben hier te maken met de Zoon van God. We hebben hier te maken met de beste leraar die er ooit geweest is. Laten we daar eens van leren. Vragen stellen. En wat doen vragen? Die maken mensen betrokken. Hij had alleen maar onderwijs kunnen geven. De Heer onderwees veel. Maar hij stelde heel vaak vragen wat om mensen tot nadenken te zetten. Om betrokkenheid te creëren. Om mensen als het ware drastisch dingen door te laten denken. En drastisch te onderzoeken. En dit keer was het dan bij de discipelen voor zelfonderzoek. Weet je dat het eigenlijk wel eens heel makkelijk is, ook als je de Bijbelschool hebt, om alleen maar notities te nemen? Ik denk dat het meest onhandige is als ik een vraag stel en dan ook nog een naam erbij noem. Johan, wat is de vraag, wat is het antwoord? En meestal wordt het antwoord ook met een vraagteken gegeven. Zoiets van, is dat wat je zoekt? Ben je daar blij mee? Beter heb ik niet. Dat is waar, hè? Dat voelt onhandig als je vragen gaat stellen. In het begin werd mij wel eens gezegd van, ja, jullie Nederlanders, waar ik onder schijn te vallen, waarvan ik denk, het zal wel. Jullie zijn zo direct. Nee, ik stel gewoon een vraag, want dat deed de Heer Jezus ook. Wat denk jij ervan? De school was het ook zo, hè? Je weet het, als je les ging geven. Ik weet het nog goed bij mijn professoren ook, die hadden vragen waarvan ik niet eens het bestaan afwist. Ik zou niet eens een vraagteken achter die zin durven zeggen. En dan gingen ze een vraag stellen en dan bleef je altijd, dan had je zoiets van, help, ik hoop niet dat hij mijn naam gaat noemen. Dan bleef je natuurlijk naar je boeken kijken. Diep wat nadenken, heel moeilijk, waarvan je dacht, ik heb geen idee waarover ik na moet denken. En maar hopen dat hij iemand anders vroeg. Hebben jullie die moment ook gehad? Proef. Dan moet je nagaan als de Zoon van God voor je staat. En die gaat alles penetrerende vragen stellen. Om de waarheid in je eigen gedachten helder te kristalliseren. Dit was een wapen en een wijze die de Heer Jezus gebruikte, die ongekend is. En ik wil je dat gewoon meegeven. Ben je een Bijbelleraar? Geef je onderwijs? Stel vragen. Stel vragen. Niet om de mensen te laten zien hoe weinig ze weten. En ja, hoeveel jij weet. Betrokkenheid. Laat maar nadenken. Heeft u nu ook vragen waar u mee worstelt? Ik heb één vraag waar ik de laatste maand mee worstel. En dat is de volgende. Misschien wel twee maanden. Voor wie is de Heer Jezus gestorven aan het kruis? En ik zal je vertellen dat ik mijn registers open moet gooien om die vraag te kunnen beantwoorden. En waarom? Omdat hoofdstuk 10, vers 45 eraan komt. Want de Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Voor wie? Vraagteken over. Vandaar dat ik ook zo langzaam preek. En ik hoop dat ik nog langzaam, misschien pak ik de volgende keer gewoon één woord, Capernaum. Ik heb meer tijd nodig hier. En waarom? Sommige vragen zijn gewoon ontzettend groots, glorieus en moeilijk te doorgronden. Maar de Heer deed het. De Heer deed het. En ik hoop dat als u inderdaad zo aan de Heer Jezus zijn voeten zit en vragen op u afkrijgt of zelf vragen heeft, dat u ook zelf op onderzoek uitgaat. Maar ook ziet hoe machtig dat de Heer Jezus gebruikt om zijn mensen erbij te betrekken. En in dit geval was hij op zoek naar de hooghartige ambities van zijn discipelen. Hij stelde een vraag en wat was het antwoord dat de discipelen gaven? Vers 34, en zij zwegen. Want, en dan komt de oplossing al, maar wacht eens even, ze zwegen. Zonde heeft zo'n mooi maskertje, hè? Zonde heeft een mooi maskertje. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Saul. Weet je wat dat nog? Saul, dat Samuel bij hem komt. En Saul die moest op reis gaan en alle Amalekieten uitmoorden. Want dat waren degenen die de achterhoede had aangevallen tijdens hun woestijnreis. En dat de Heer gezegd had, ik zal ze vergelden van de aardbodem uitwissen. Ze zijn met de ban geslagen. Saul, ga. Ja, ik ga. En die komt dus Samuel, die ontmoet Saul. En Saul, die zegt, ik heb de opdracht van de Heer uitgevoerd. Wat zegt Samuel dan? Hoofdstuk 15, vers 14. Saul, wat is dat geblaat van klein vee op de achtergrond? Wat is het geloei van die koeien op de achtergrond? Zonde heeft een mooi maskertje. De discipelen hebben geleerd van Saul. Saul die kwam naar voren en zei, ik heb gedaan wat ik moest doen. Maar er was wat achtergrondslawaai, wat zijn zonde openlijk triomfeerde en daar gehoor, of was het verbaal, was het te horen. De discipelen dachten van, en zij zwegen. Het spreekt boekdelen. Hè? Wel, het was niet stil, hè. Het was niet stil. Maar hun geweten schreeuwde. Denken jullie ook niet? De Zoon van God voor je, die een penetrerende, een alles penetrerende vraag stelde, die inderdaad vraag van, en waar waren jullie nu over aan het spreken? Het was niet zo van, en zijn jullie vermoeid van de reis? Oh ja, ja zegt Petrus, maar zo, ik moet nodig weer zitten. Nee, waar waren jullie over aan het spreken? Dit is als het ware gelijk iemand bij de keel grijpen. Wow. Die kunnen we niet omheen. En dan staat er ook zo'n mooi woordje. Want. Ondanks dat het stil bleef. Het bleef heel stil. Muisstil. De Bijbel geeft ook hetgeen aan wat in hun hart zat. Hun hooghartige ambities komen hier schitterend naar voren. Want ze hadden onderweg met elkaar erover gesproken wie de meeste was. Wie de meeste was. Nou, dit was geen vrijblijvend gesprek. Dit was niet een openlijke dialoog van, nou laten we gewoon eens gaan turven. Petrus, wat zijn jouw plussen en jouw minnen? Waarin zou jouw positie nou nummer 1 zijn en waar niet? Je hebt natuurlijk, ik geloof de Heer een keer aangeroepen van, mag ik uit de boot stappen? Je stapt uit de boot, dat is een plusje. Maar je zonk, dat is een minnetje. Dus zijt je nu werkelijk onze leider, nummer 1? Ik denk dat er maar één op nummer 1 zou kunnen staan op dat moment, die zichzelf ook smetteloos naar voren zou kunnen brengen. En zijn naam is Judas. Want niemand had door hoe slinks hij was. Misschien dat hij wel de meeste wilde zijn. Maar dit was geen vrijblijvend gesprek namelijk. Het was een argument, een debat. Dat woordje, je ziet dat met elkander. Ja, ze hadden onderweg met elkander erover gesproken, dat is de zin. Maar het met elkander staat vooraan in de zin. Het betekent zoiets van aangezicht tot aangezicht, face to face. Dit was een debat, dit was een dispuut. Dit was een aanvaring met woorden. Dit was niet een sociale babbel van, hey, neutraal, wie zou nou de eerste zijn? Dit was een debat. Wie is nummer 1? Wie is de belangrijkste onder ons? Wie is de belangrijkste? Wie is de meeste? Er waren net een stel jonge stieren, hè, die aan het vechten zijn voor rangorde. Heeft u dat al eens gezien? Wij hadden dat ook wel. Ja, dan gingen de koeien van 2 kuddes naar 1 kudde. En dat was een gevecht, want er moest weer rangorde bepaald worden. Nou moet je nagaan met stieren. Maar jong, dat ging erom weg. Maar wij hadden er gelukkig altijd maar 1, totdat ik in Nieuw-Zeeland kwam. Daar hadden ze zo'n grote kudde van 1200 koeien, verdeeld in 3 groepen. Dus er waren 400 koeien en dan liepen dus 5 of 6 stieren bij. Ik was blij dat ik een quad had die 80 km per uur kwam. Mijn vrouw is wel eens teruggekomen. Hè? Ze reed het grasveld in en de stier ging niet aan de kant. En daar zat een achteruit op. En ze kwam terug met van alles, behalve koeien die ik nodig had om te melken. Ja. Maar ze herrangwoord. Ze gingen voor de hiërarchie. Maar die moet je even inleven. Inleven in de situatie waarin dit gebeurde. Er was genoeg brandstof gekomen inmiddels voor de rangorde te bepalen. Er was genoeg discussiemateriaal. Want ze trokken tenslotte 2,5 jaar met de heer op. En in die 2,5 jaar vergaar je genoeg over iemand om die gesprekken aan te kunnen gaan. Oh, in het begin is nog een honeymoon. Ja, we komen hier vandaan, we komen dat. We zijn vissers geweest, dat we zo uitverkoren zijn hier. Dat we er mee mogen, wat een genade, we zien dit allemaal. Maar langzaam maar zeker begint er toch wel een bepaalde positie te komen. Want was het niet zo dat... Het was nu al de tweede keer dat die 3 mannen, Petrus, Jacobus en Johannes, afgezonderd waren. De eerste keer was bij het dochtertje van Iris. En nu waren ze de berg van de verheerlijking. En ze kwamen beneden... Ja, voordat ze beneden kwamen. Of ze kwamen beneden. En ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment er wel vragen gesteld werden. Zeg, jullie zijn mee de berg op gegaan. Wat is er allemaal gebeurd? Wat hebben jullie gezien? Wel, daar mogen we niet over spreken. Dus jullie zijn meer dan ons. Ik kan me het helemaal inbeelden. Ja? Ik bedoel, ik zou het gevraagd hebben. Zeg, jong, jullie zijn er met z'n 3 boven geweest. Wat was daar? Ja, dat mogen we niet zeggen. Jezus heeft ons verboden om daarover te spreken. Maar we zijn toch allemaal discipelen, joh? We zijn toch alle 12 door hem geroepen? Ja, maar dit mogen we niet zeggen. Maar dus we hebben een groepje in een groepje. Jullie zijn de meerdere. Nou, niet dat ik dat zeg. Je hoort Petrus al, die daar misschien nog zelfs zo zegt van... Ja, nee, jullie bakken er ook niet echt veel van. Toen we terugkwamen, konden jullie de demonie uitdrijven, of wel? Broer. Ja, maar Petrus, kom eens even. Denk jij nu werkelijk dat jij zo'n brave was? Toen jij uit die boot stapte, je zonk wel, hè? En de eerste keer dat Jezus ging vertellen over zijn lijden en sterven, toen nam jij hem apart, maar je werd flink bestraft, hè? Dus doe niet voor dat jij de braafste van de klas bent en de beste en de meeste. Wel, er is genoeg brandstof. Proef je het al? Ik kan het zo inleven. Ik had die gesprekken wel bij willen wonen. Maar vergeet niet dat er altijd nog een Satan in zit, hè? Judas loopt steeds mee. En volgens mij is dit de onruststoker in het geheel. Ik kan het niet zien, maar ik beeld me dat zo in. Plus alle zondige oude naturen van de apostelen die er nog zeer zeker aanwezig waren. Was dit een hevige discussie. Wie de meeste was. Wel, de Heer vertrouwt mij tenslotte zijn geld toe. Geef me je portemonnee en ik vertrouw je toch, of niet? Wie het portemonnee geeft, die vertrouwt hij het meest. U hoeft uw portemonnee niet bij mij te brengen naar de diensten. Ja, vertrouw u zo wel. Toe aan de Heer. Ja. Maar eigenlijk als je dit zo leest is het bijna humoristisch. Is het niet? Als je hierover nadenkt is het bijna humoristisch. Als het niet zo ernstig was geweest. Waar het over ging. Het is bijna een soap. Waar je eigenlijk een hele scène mee kan vullen. Maar eigenlijk is het over iets heel triests. Dit werd alleen maar gevoed door de trots. Hier zie je eigenlijk de trots van hun naar voren komen. Want zij hadden onderweg erover gesproken wie de meester was. Trots is zelfvoorzienend. Hè? Voor trots hoef je niet hard te werken. Dat gaat vanzelf. Trots is zelfvoorzienend. Heeft geen voeding nodig. Het schijnt van nature te komen. Wat vandaan komt, ik heb geen idee. Maar dat gaat vanzelf. Dit was een hele discussie. En als ik zo de gesprekken van de Heer die een vraag stelt, zou het best kunnen zijn dat de Heer een stukje vooruit liep. Wat voorop, zodat ze achterin wat konden spreken met elkaar. De Heer koers gezet naar het kruis, een tussenstop nog in Capernaum, en de gesprekken gingen daarover. Wie nu de grootste zou zijn? Direct, je zou kunnen zeggen, na het onderwijs van de Heer, waar hij zijn meest nederige staat, zijn meest nederige weg heeft uitgelegd. Kunnen de discipelen spreken over hun roem, eer, glorie en positie. Wat een triest voorbeeld. De Heer sprak over de prijs. Zij denken aan glorie. De Heer denkt aan de wil van de Vader. De discipelen denken aan wat zij willen. De Heer loopt voorop zijn dood tegemoet. En de discipelen lopen in hun gedachten voorop naar de heerlijkheid. Naar de troon. De Heer is nederig en zij zijn trots. Dit was eigenlijk wel, en de Heer heeft ze letterlijk verteld dat hij nederig van hart is. Matthäus 11, vers 28 en 29. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt met zonde. Ik zal u rust geven, ik zal u van de zonde verlossen. Neem mijn juk op u, leert van mij, want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. Dit was de Heer Jezus die hier kwam om de wil van de Vader te doen. Had hij meermalen verteld in zijn onderwijs, zijn voorbeeld. Ik zou kunnen zeggen, had hij hier aan alle kanten laten zien dat hij meest nederig was. En ze begrepen het niet. Niet vreemd ook. Hè? Hoeveel jaren waren ze niet opgegroeid in, je zou kunnen zeggen, de leer van de Farizeeën. De Farizeeërs die altijd graag vooraan staan waren. Maar Lucas schreef er ook over. Ja, Lucas hoofdstuk 14, ik weet niet of die verse bij u erbij gezet heb in uw lijst, maar je ziet dat de Heer Jezus dus uitgenodigd wordt bij een fariseer en die hebben dan een man, wordt bij hem gebracht van waterzucht en ze zijn afwachtend wat de Heer gaat doen, hij geneest hem en dan kijkt hij rond en hij ziet dat iedereen van de fariseers de vooraanstaande plaatsen gaan innemen. Dan gaat hij weer een les geven over nederigheid. De fariseers waren altijd bezig met hun vooraanstaande positie. En zo zie je ook dat het zo snel insluipt, hoe de leiders zijn, zo wordt het volk. Ja? Zoals de priesters zijn, zo zal het volk zijn, schrijft in het Oude Testament erover. Ik dacht dat het Hosea was. Like people, like priests. Twijfel even. Dat is wel wat er staat. Wel. Weet je wat nu het mooie is, als we dan spreken en we luisteren zo naar de Heer Jezus over dit feit dat hij inderdaad vraagt, waar ze over ze spraken. Ze spraken over het feit wie de meester wil zijn. Dan weten wij goed genoeg dat dat niet juist is om daarover te spreken. Zonde heeft zo zijn maskers. Wij zijn al zover, wat zal ik zeggen, gesofisticeerde christenen, dat we dat weten te verbergen. Tenminste redelijk. Ik wil niet zeggen altijd. Maar wat van ons gedachtenleven? Hoe vaak voelen wij ons niet meer? Hoe vaak denken wij niet in ons hart van, wel, daar ben ik al overheen. Ja? Wij zijn eigenlijk zo slim om onze trots te bedekken. Trots is zo slim, trots is zo genieperig, dat het allerlei gezichten kan trekken, behalve de ware. Dus dit is ook een stuk onderwijs voor ons. En de Heer gaat nog verder, want het wordt praktischer. Want de Heer neemt als het ware een moment van heldere instructies. Hij ging zitten en hij roept de 12 bij elkaar. En elke rabbi deed dat. Dat was het niet, die ging zitten en ging instructies geven. Hij ging zitten. Ah, hij was moe. Nee, hij ging instructies geven. En hij riep 12 tot zich. Alle 12, niemand uitgezonderd. Iedereen erbij. Het is een les voor iedereen. Dat zien we ook in het woordje, of in de volgende zin. Oh nee, indien iemand. Ja, de eerste was hij. Iemand. Dit is voor iedereen. Iedereen moet er ook bij. De Heer roept ze allemaal. En daarmee is het niet alleen dat iedereen erbij moet zijn. Het is een universeel principe. Ja? Het is de 12 maar indien iemand. Want dat is een universele oproep. Die galopt nog na voor ons. Dat was niet alleen voor hun, dit is voor ons. Voor elk mens. Iedereen die wil weten wat ware grootheid is in Gods ogen, die mag nu zijn aandacht richten. De oogjes open houden. Ik weet het, was gisteravond misschien wat later. Maar dit is het tegenovergestelde wat de discipelen met elkaar onderweg bespraken. De discipelen dachten van, als ik nu de ware grootheid is naar de top. Is aan de top van de ladder staan en nog net kunnen balanceren. Dat is de werkelijke top. Maar de Heer zegt iets tegenovergestelds. Als je werkelijk groot wil zijn in Gods ogen, dan geeft de Heer hier het principe. De ware grootte, en laat ik het vers nog even lezen, vers 35. Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en allerdienaar. En wat de Heer hier zegt is heel eenvoudig, de allerlaatste. Je staat onderaan de trap. Er is niemand meer onder je. Je hebt iedereen boven je. Vreemd, hè? Heer, allerlaatste en allerdienaar. Er is niemand meer boven je. Je staat onderaan de trap, je kan niet meer lager. De discipelen dachten, we staan aan de top, er kan niemand meer boven, want ik sta al te wiebelen, er is niet meer plaats voor één. Er is maar één trofee. En de Heer zegt juist wel, indien iemand de eerste wil zijn, dan is dit de tegenovergestelde economie. Je staat onderaan de trap, er is niemand meer onder je. En dat niet eens gedwongen, maar vrijwillig. Het woordje hier is dienaar, diakanos. U hoort het woordje diaken er al uit voortvloeien, een vrijwillige dienaar. Dit is degene die zichzelf vrijwillig onderaan de ladder zet. Vrijwillig naar beneden stapt en iedereen anders omhoog stelt. En misschien dat ik hier een kleine correctie ook of een aanvulling wil geven. Dit betekent niet dat je ernaar moet streven om een slechte discipel te zijn. Hè? Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Als je 1 Timotheus hoofdstuk 3 leest, ja, over de oudsten, het is een goede zaak als je dat ambieert. Het is waanzin om te zeggen, nou, ik wil een slechte dienaar zijn of een slechte discipel. Nee, dit is niet wat hier bedoeld wordt. De laagste willen zijn is juist het hoogste goed. Maar dan vrijwillig vanuit het geestelijk principe om de Heer te dienen, om als het ware in zijn voetsporen te volgen. Dit is de paradox van de ware grootheid. Ja, dit is een ogenschijnlijke tegenstelling in de Bijbel. Ware grootheid is degene die je niet ziet. Want die staat onderaan. Er is geen stap lager. Het is ook een radicaal principe, als ik dat zo mag zeggen. Want je bent dienaar van iedereen. Van allen, stond er zo bij. Aller dienaar. Dat is behoorlijk radicaal, hè? Want nederigheid is geen zelfverachting of vernedering van jezelf. Ja, maar dit is nederigheid. Nederigheid is een dienende houding, ja, vrijwillig, zonder dat het door iemand hoeft worden opgemerkt. Nederigheid is geen zelfverachting of vernedering, maar een dienende houding, vrijwillig en zonder dat dit door iemand opgemerkt hoeft te worden. Nederigheid haalt de ogen van zichzelf af. Nederigheid richt de ogen op de ander, zijn noden, op zoek naar hoe je kan dienen. Elke nederige persoon is onder het gezag, of elke dienaar, zoals het hier staat, is onder het gezag van een meerdere. Onderdanig, maar wel vrijwillig. Al zijn energie en tijd worden daarin gestoken. Dit is de reden dat wij gered zijn. Dit is de reden dat wij gered zijn. Niet om aan de top te staan, maar om de dienaar te zijn. Dan weet u dat het ook een heel praktisch principe is. We zien het niet alleen dat het universeel is, dat het radicaal is, maar ook dat het heel praktisch is, dat principe wat de Heer Jezus hier geeft. En waarom? Wel, misschien dat ik voordat ik daarheen ga, dat ik misschien zo eens kan zeggen dat we dit in de gemeente, ook als oudste raad, ook zien. En hoe zien wij nu dat een gemeente in de praktijk nederig is? dat er weinig geklaag is. Een klagend iemand is meestal niet een nederig iemand. Meestal, zei ik, uitgezonderingen daar gelaten. Maar trotse mensen klagen heel snel, want die krijgen niet wat ze willen. Dan nederige mensen inderdaad zeggen van wel, ik sta onder aan de trap, als ik daar nog iets krijg, überhaupt, dank u. Nou, de preek was te lang. De boodschap van Jeter was gisteren te intens, was te zwaar, te eenzijdig, te ongebalanceerd. Er is altijd iets te zeggen. Zijn stropdas zat scheef. Ja, ik was slecht te verstaan. Ik had een verkeerd shirt aan. Ja. In onze gemeente kan ik eerlijk zeggen, dat wil ik eerlijk zeggen, het is zo makkelijk om, ja, wat zal ik zeggen? Oh, niemand is uitgeleerd in nederigheid. Ja, dus ik kan ons allemaal huiswerk meegeven. Dan gaan we weer gebogen. Zo. Ik zie hier een enorme groei in onze gemeente. Ja, over nederigheid. Ja, ik hoor niemand echt klagen. Ik zie mensen dienen. Ik zie mensen bedieningen oppakken. Als we afgelopen week ook als oudste of als algemene vergadering bij elkaar waren. En we hadden daar inderdaad ook zo even een korte opsomming door Bart gedaan. Over wat voor bedieningen we in onze gemeente hadden. Hoeveel mensen er betrokken zijn is gewoon onvoorstelbaar. 9 van de 10 zijn onzichtbaar. Of nemen we aan. Zo van, oh ja, zo. Anke die ons elke keer fluit. Mensen die ons begroeten bij de inkom. Maar het zijn wel dingen die gedaan worden. Of de mensen die elkaar helpen. Bij de vraag gesteld onlangs bij ons over op de Bijbelstudie over hoe je nu om moest gaan met een ongelovige man. 2 dames komen bij elkaar en hebben een gezegende tijd samen. Dan zeg ik, wauw, Heer, dank u dat ze elkaar kunnen dienen. God geeft nederigheid, genade aan de nederigheid. Zie je dat hier het principe in ligt van de onderste aan de trap krijgt die genade. En hoe hoger je staat, hoe minder genade, als ik het zo theoretisch zeg, hoe hoger je klimt, hoe minder genade je krijgt. En bovenaan dan heb je 0. Nou, je hebt genoeg aan jezelf. Hè? Ja? Je bent gewoon opgepompt in jezelf. You're inflated. Je kan niet groter. Hè? Dat zijn de mensen die ook altijd, die hebben een enorm imago. God geeft genade aan de nederigen. We weten het. En we weten ook, als wij dat zo beamen, dan denk ik dat we allemaal ja krikken. Ja, God geeft genade aan die nederigen. Maar wat nu als u hulp nodig heeft? Oh, u wil graag dienen. Dan ziet u als nederigen. Maar onderaan de ladder heeft zelf ook niet velen. Die heeft ook andere mensen nodig. Wat nu als u iets nodig heeft? Redt u uzelf dan wel? Zullen we een keer op uw kinderen passen? Ah, dat is niet nodig, want ik ben mama en de Heer heeft ze aan ons gegeven en we redden ons wel. Want als ik mijn kinderen voor een dag afgeef, dan lijkt het alsof ik geen goede moeder ben, alsof ik rust nodig heb. Nou, we willen gewoon dienen. Nederigheid is ook het ontvangen van hulp. Is inderdaad erkennen van, ik ben niet zelf genoegzaam. Niemand is dat. Dus daarin mogen we ook inderdaad groeien, dat je inderdaad zegt van, wel, ik red mij ook niet altijd. Ik mag ook hulp ontvangen. Ik hoef niet te zeggen van, ik ben zelf genoegzaam. Dat is wat de wereld ons leert. Financieel onafhankelijk, onafhankelijk van iedereen, zelfstandig kunnen leven tot het eind van je leven, en als dat niet meer gaat, dan mag je de stekker eruit trekken. Pilleke, dat heb ik van iemand afhankelijk. Maar laat ik u eerlijk zeggen, ik hoop dat ik nog heel erg afhankelijk van jullie mag worden. Of als bij mijn genade, als de Heer in mijn genade nog dingen in mijn leven geeft, waar ik gewoon anderen kan dienen. Laat het zo zijn. Maar laten we de beide kanten meenemen. Niet alleen het dienen, maar ook gediend willen worden. Niet om de koning te zijn, maar omdat ook andere mensen hun diensten aanbieden. Daar mogen we gebruik van maken. We zijn zo snel zelfredzaam. Ja. Maar hoe kunnen we dit nu in de praktijk doen? Want als ik eerlijk ben, dit kost zweet, bloed en tranen. Ja. Dit kost zweet, bloed en tranen. Dit is nog erger dan wat Churchill zei aan het eind van de oorlog. Als wij de oorlog willen winnen, dan kost het sweat, blood en tears. Dit kost nog meer. Dit kost alles. Maar laat ik het eens praktisch maken. Gewoon naar u. Om gewoon in het dagelijks leven, als u morgen aan de slag gaat, dan zou ik 1 ding willen vragen. Open uw ogen. Kijk gewoon naar het menselijk lichaam. Open je ogen. Open je ogen voor plaatsen waar je kan dienen. Waar is een nood? Zoek het op. Ja? Open je hart, heb een hart vol compassie. Ja, we zien zoveel beelden op ons afkomen van mensen die lijden dat we misschien wel immuun worden. Of denken van, ik kan daar niks doen. Nee, maar u kunt dichtbij wel wat doen, als dat nodig is. Sterker nog, u kunt ver weg ook dichtbij halen. Ja. U kunt creatief zijn en oplossingen daarin. Zet je hart open. Zorg dat je niet immuun wordt voor noden van de ander. Wel, ik ben gevormd door de harde lessen van het leven. Ja, door het zweepje van moeder overste. De ander die zou daar ook moeten. Wel, hier laten we er compassie voor blijven. De harde hand is niet altijd hetgeen wat hier de meeste en de beste leerschool is. Compassie. Open je hart. Buig je knieën. Sta je wel eens op om te bidden. Zeggen van Heer, laat me vandaag zien waar ik mag bedienen. Of waar ik gediend mag worden. Als iemand bij je komt, Erik, zal ik dat voor doen?
Nee, dat kan ik zelf wel.
Ah ja, tuurlijk. Doe dat erbij. Doe dat er nog bij. Neem de hele... Gisteren was het ideaal. Erik, wil je eten halen? Tuurlijk, joh, je zegt maar wat, kost me niks en er is genoeg. Dan durft iedereen. Ja. Buig je knieën. Vraag de Heer. Verzet je voeten, ga het doen. Ga het doen. Een van de opdrachten in Matteüs hoofdstuk 28, de laatste vers waar de Heer Jezus ook spreekt, dan zegt hij van, ga en maak discipelen. Ja? Dat is dus dat gaan, gewoon doen. Gewoon erop af, rustig, eenvoudig. Ja. Open je armen, wees persoonlijk. Wat deed de Heer Jezus hier? We zien dat straks nog. De Heer Jezus neemt een klein kind in zijn armen. Zo'n klein, en ik zie dat al voor me, weet je wel, zo'n klein half donker jongetje met van die knaldonkere ogen. Ja, zo. Open je armen. Wees betrokken in de levens van mensen. Laat je kwetsbaarheid maar zien. Het enige wat je kan verliezen is je trots. En dat is het beste wat er is. Denk na. Dat is misschien wel iets, hè. Als ik zeg denk na, dus dan gebruik je verstand. Je hebt je hart, je hebt je handen, je hebt je voeten, je hebt je ogen. Maar je moet ook nadenken. Plan het in. Onze agenda staat vaak vol, hè. Plan ook tijd vrij dat je kan dienen. Plan tijd voor anderen. Zet het in je agenda. Ik heb afspraken in mijn agenda staan die gewoon bij wijze van spreken dom en dwaas lijken voor het gemiddelde. Maar als ik dat er niet in zet, dan vul ik het wel op met iets anders. Altijd onder het mom van, ik wil nog meer studeren, ik heb nog meer te doen. Dan kan ik ook anders dienen. Ja. Denk nou, plan het in. En dan als laatste. De handen, die heb ik nog niet gehad. Hè. Erken dat ze leeg zijn. Dat je alleen maar hetgeen wat je van de Heer ontvangt, kan doorgeven. Dus er is geen nood aan een dankjewel. Er is geen nood aan erkenning. Er is geen nood aan... een woordje van bedankt, van, ja, nou ja, heeft het niet gezegd, nou ja, pff, laat de volgende keer maar. Nee, daar doe ik het niet voor. Ik sta onder andere aan de ladder en ik verwacht eigenlijk niks. Alles is genade. Dat ik mag dienen, dank u wel. Dank u. Mijn hele dag is geruïneerd, mijn tijd is overhoop. Het stressfactor loopt wat op, maar dat is goed om daarmee om te gaan. Dat leert mij weer. Maar ik heb niks. Er is geen nood aan erkenning. En dat je ook zelf toelaat om gediend te worden. Dat is praktisch, hè? Gewoon praktisch. De Heer Jezus zei dit. Indien iemand de eerste wil zijn, dan zal hij de allerlaatste zijn en de dienaar van allen. Als je allemaal dienaren hebt. Wat een rust geeft dat. Wat een rust. Maar de Heer is nog niet klaar om zijn discipelen te instrueren, want hij heeft daar een hartveroverende illustratie. Ik zei het net al, dat hij zo'n donkere jongetje pakt. En laten we dat eens nemen. Ik beeld me dat zo in. Ik weet het natuurlijk niet. Jezus had ook een baard, als we dat zien in foto's, maar tekeningen, we weten het niet. Maar gemiddeld zijn de mensen daar wat meer getint dan hier. Niet iedereen daar heeft waarschijnlijk de blauwe ogen die ik heb. Maar we gaan het lezen. En hij nam een kind. Plaats het in hun midden. Omarmde het en zeiden wel, wie een van zodanige kinderen ontvangt, in mijn naam ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. En hier zien we de Heer Jezus, dat hij niet alleen het onderwijs geeft, maar het ook illustreert. En de Heer neemt een kind, een klein kind. Dit is een heel klein kind. Ja, waarschijnlijk net zo'n guppie die kan staan. Ja, wankelend, weet je nog wel, dat hij zo... aan de tafel nog wat beet houdt. En misschien net kan staan of net ietsje ouder. Dat hij rondloopt en dat je denkt van poeh, kruipen was wat, maar dit. Ja, nu zijn ze vertrokken. De benen zitten er net onder. En dan gaan ze. De kilo's vliegen eraf, want ze zijn vaak zo dikke pottig. Ja, totdat ze gaan lopen. En oeh, worden ze mooi slank. Het is zelfs mogelijk, als dit in Petrus zijn huis was, dat het Petrus zijn kind was. De Bijbel zwijgt erover en weet wel dat hij een schoonmoeder had. En als je een schoonmoeder hebt, dan heb je ook een... Voilà. Ja, je begrijpt die logica van de Bijbel. Ja. Hij neemt het kind, hij omarmt het. En hier zie je dan ook weer die mooie illustratie die Jezus als het ware doet. Het is het buigen van de armen. Het is als het ware dat kleine manneke, wat er staat, dat kleine kind, bij hem houdt. Tederheid. En hij omarmt hem vol liefde. Ja? Je zou eens voor de grap, en ik denk dat dit ook wel iets is wat regelmatig misschien in studies naar voren komt bij de zondagsschool of bij de crash. Als je Jezus gaat volgen hoe hij kinderen behandelt, is fenomenaal. Fenomenaal. En hij gebruikt dat kind hier als een hartveroverende illustratie. Het wonderlijke is, Jezus gaat spreken over nederigheid en hij haalt daar niet een miljonair bij. Hij haalt niet een kassucces. Hij haalt niet een held die het gemaakt heeft in de oorlog. Bill Gates wordt niet binnengesleept. Een of andere grote naam wordt niet aangerukt van kijk eens wie we hier hebben en nu komt de massa wel samen. Hij neemt gewoon een klein onschuldig kind die overal rondloopt. Een klein kind. Zo'n mooi donker klein guppie. De kleinste. De minste. In dat huis was het heel vreemd om dat kind centraal te zetten. Hij nam dat kind en hij plaatste dit in het midden. En al die discipelen zo van, wat gebeurt hier? Volgens mij heeft hij wat gedaan. Dat was een eerste zorg misschien wel. Ja? Hebben we eindelijk rust na een wandeling? Krijgen we dit nog? Petrus, waar is je schoonmoeder? Die woont hier toch ook ergens? Wat die... Nou, passen. Nee. De Heer neemt het, zet het in het minste, de kleinste, de minste, de jongste en de geringste. Helemaal niet van tel. Dat is waar Jezus naar op zoek is. Om de kinderen van God te illustreren. Het kind vertegenwoordigt, en dat is wat de Heer Jezus hier doet. Hij nam een kind plaats in de middel van armen en zei, wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Dit is een kind als illustratie hoe jij als volgeling van mij moet wandelen, als kind van de Heer. Afhankelijk. Het kind is volledig afhankelijk. Is de minste, is de geringste. Lager dan een kind kun je in de rangorde in een gezin niet komen. Alles draait er schijnbaar, lijkt wel om, maar dat is niet zo. Ze zijn de laagste. In onze hedendaagse gezinnen hebben de kinderen bijna zitten ze in het imperium. Hè? De kinderen bepalen. Alles draait om het kind. Ja? Nou, wij hebben ons er ook van moeten bekeren. Lukt het nog, Jeroen, om in ons gezin te leven, joh? Kinderen staan niet meer centraal. Helaas. Maar de Heer zet hem wel centraal. En wat de Heer zegt is dit. Zo als dit kind is, jongens, 12 discipelen, zo moeten jullie worden. Afhankelijk. De laagste in de rang. Nederig. Gehoorzaam. Want ik zei, kom en het kind kwam. Hij riep een van de kinderen. Hij nam een van de kinderen en plaatste in het midden. Hij haal je ogen af van status en positie. Let erop hoe je de ander kan dienen. Dit kind is een illustratie van hoe je moet worden. Want voor zodanigen is het koninkrijk. Vers 7 en 30 bedoel. Wie een van zodanige kinderen ontvangt. Die omziet naar een van mijn kinderen, zegt de Heer Jezus. Die ontvangt mij. Wat je voor een van mijn kinderen doet. Zegt hier Jezus, dat doe je voor mij. Die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mij niet, maar mij, die mij gezonden heeft. Hier zie je ook een ketting die onbreekbaar is. Wie zo nederig is, en wie dat ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt de Vader. Dit was ook wat je terugziet in Matteüs hoofdstuk 25... Maar aan het eind, bij de dag des oordeels, er beloningen worden uitgedeeld. En ik lees het u voor. U mag even meegaan. Matteüs 25, vers 37. Dan ziet u ook dat deze versen daar perfect bij aansluiten. Matteüs 25, 37. Waar de Heere Jezus ook spreekt. En hij zegt, Heere. Dat zijn de mensen die dus inderdaad een positief antwoord van de Heer krijgen. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Heer, wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien zijn we tot u gekomen? En de koning zal tot hen antwoorden, zal hun antwoorden zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders gedaan hebt of hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Hoe je een van de kinderen van de Heer Jezus Christus behandelt, behandel je Jezus zelf. De Heer Jezus, zo moet je worden en zo moet je elkaar behandelen. Het gaat niet over die positie, die status. Haal je ogen daarvan af en word zoals dit kind. En zo moet je elkaar behandelen. Als kinderen. Dat je naar elkaar omziet. Zorg draagt. Wie een kind dient van de Heer, dient de Heer zelf. Dat is eenvoudig, hè? Waar zien we dat in het gezin? Wie de Heer dient. En een kind van de Heer, dient de Heer. In het huwelijk. Ja. Wil je de Heer dienen, is gewoon de ander dienen. We hebben daar allemaal abacadabra voor. Ja, ik wil de Heer dienen. En dan sta je op je rechten. Wel? Het enige recht wat wij hebben is niet het haarrecht, de onderste tree. Ja, dat is de onderste tree die de Heer je geeft. Dus als je daar bent, dan zit je op de positie waar de genade naar je toe komt. Wil je niet in die positie zijn? Ik wel. En ik worstel om daar te komen. Want mijn vlees die wil maar al te graag bij die ladder omhoog klimmen. Aanzien, roem, naam, faam, een gemeente van 200 leden, 300, 400, booming. Ja, cd verkoopt, torenhoog, boeken die de deur uitgaan. Nou, Heer, daar moet ik me ook van bekeren. Ik ben maar een dienaar. Als ik één iemand het evangelie kan vertellen. Als ik mijn kinderen naar de Heer kan laten. Als ik mijn vrouw godsvruchtig kan leiden tot glorie. Wat hij daar buiten nog voor me heeft, wel, okay, maar ik wil naar beneden. Want de Heer geeft genade aan de nederige. Zijn genade vloeit naar de laagste plaats. Gaan jullie mee op weg? Naar beneden? Zullen we daarheen gaan? Dan gaan we nu onze knieën buigen. Niet letterlijk, maar wel in gebed. Heer, als wij dit zien, wat een les. Zo'n eenvoudige les uit uw woord waarin wij kunnen zien dat u de hoogste plaats gereserveerd hebt voor de mensen die onderaan staan. De allerlaatsten. De dienaar van allen. Heer, leer ons dat. Het gaat zo tegen onze natuur in, tegen onze vlees. Maar we weten dat bij genade wij daarin kunnen groeien. Mag het ook ons levenspatroon worden om daarnaar op zoek te gaan, om ons leven te evalueren. Er zijn geen kwalificaties gegeven, Heer. Mits ik hier sta, denk ik eraan. Er zijn geen kwalificaties gegeven bij wie we dat wel en niet moeten doen. Het is aller dienaar. Leer ons dat, Heer. Wil dus over ons uitgaan en ons ook vormen naar uw beeld, Heer Jezus. Als wij naar u kijken, die alle glorie bezat, naar deze wereld kwam om de laagste van de laagste te worden. Op een dood te sterven die zo gruwelijk was dat we geen andere dood gruwelijker voor kunnen stellen dan die. In volle nederigheid. O Heer Jezus, mogen we zo die laagste plaats zoeken. Niet om onszelf aan de kant te zetten, Heer. En onszelf als het ware niets te achten. Maar dat wij onze ogen op u gericht houden en zeggen, Heer, laat ons zien waar we mogen dienen. Geef ons een ruim en een royaal hart, Heer, om te dienen waar mogelijk. Niet afhankelijk van ons banksaldo, Heer, van als we veel geld hebben, als we zoveel cent hebben, dan gaan we misschien nog eens wat dienen. En dan gaan we dat continu doen. Mogen onze voeten gaan. Mogen onze knieën buigen. Mogen onze oren openstaan om te horen waar noden zijn. En te zien hoe we dat in praktisch geval ook in kunnen voegen in ons leven. Mogen we ook openstaan om gediend te worden, Heer. Want wij zijn niet zelfgenoegzaam, zelfredzaam. Dat zijn we niet. Zeker als we hier al als gemeenteleden bij elkaar zijn, Heer. Dat betekent ook dat ons geloof niet eens zelfredzaam is. We zijn afhankelijk van elkaar, dat is hoe u ons bouwt, dat is hoe u ons verder bemoedigt en verder vormt naar nederigheid. Heer, dank u voor de gemeente, waar wij als oudsten ook zoveel vruchten zien. Mogen de gemeente ook vruchten in ons hart zien, Heer. Wij ook, ondanks dat wij heel duidelijk geloof hebben, Heer, toch ook nederig zijn. Dat die twee niet tegenovergesteld zijn, maar elkaar partners zijn, vrienden. Diep geloof over wat Christus gedaan heeft aan het kruis. Een absolute overtuiging over heel veel zaken, maar een nederig hart. Afhankelijk van u. Heer, dank u dat we dat mogen zien en mogen daarna vormen in Jezus' naam. Amen.